Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Goedemiddag en welkom bij Pompidou. Sinds gisteren mogen de musea hun deuren terug openen na een lockdown van bijna 2 maanden. Dat was heel erg lang. Ik was er gisteren als de kippen bij en ben op bezoek geweest in Museum M in Leuven. Gudrun, jij was er ook snel bij. Jij was ook al in een museum. Nou ja.
Ja, ik mocht speciaal binnen gisteren. En ik had het al gezien voor coronatijd. Een museum vlak bij mij in Elsene. Het SIVA, waar een fijne tentoonstelling loopt. Over een tijdschrift. Ligt niet voor de hand om daar een tentoonstelling van te maken.
Nee, gaan we straks...
Maar toch leuk.
Ja, eens bekijken wat er allemaal te zien is. Wat je ons kan vertellen. In Leuven was ik de allereerste bezoeker na de lockdown. Dat was echt wel een apart gevoel. Moet ik zeggen, vandaag na gisteren waren maar een paar musea openen. Alle andere musea in Vlaanderen, in België, hun deuren. Zo ook het Rubbenshuis in Antwerpen. En ik ga zo meteen praten met de directeur Ben van Beneden. Maar Christophe zit hier ook in de studio. Christophe Fekerman, jij bent niet naar een museum geweest.
Nee, maar ik woon in een openluchtmuseum natuurlijk. Dus het fraaie Gent. Ja.
Je hebt een boek gelezen voor ons, hè?
Dat wel, ja.
Wat is het deze keer
geworden? Het is van de Franse schrijver Jean-Paul Dubois. Een boek dat vertaald is als De mensen leven niet allemaal op dezelfde manier.
Ja, dat klopt, hè?
Daar is het boek een illustratie van, gelukkig. En het is inderdaad een waarheid als een koe. Ja. Ja.
Maar we gaan eerst naar Antwerpen. Aan de lijn, directeur Ben van Beneden van het Rubbenshuis. Goedemiddag, dag Ben.
Goedemiddag, Niki.
Ja, vanochtend was het bij jullie ook zover. Deuren open, stond er volk te wachten?
Er stond volk te wachten, natuurlijk. Omdat wij, net als alle andere musea, vermoed ik, tickets online verkopen. Dus we weten precies hoeveel mensen er gaan komen op welk uur.
Ja, reserveren is een must, hè, in elk museum, zoals je zegt. Dat kan niet anders met die social distancing. Nu, ik zei het net, ik was gisteren in M in Leuven. Dat is een groot museum. Ik bedoel, daar heb je grote zalen, daar is veel ruimte. Daar heb ik eigenlijk zelf niet zoveel gemerkt van de maatregelen die ze genomen hebben om die social distancing in de gaten te houden. Bij jullie, denk ik, is dat een andere zaak, hè?
Het is veel minder evident, daarin heb je gelijk natuurlijk. We laten minder bezoekers toe. Dat is het belangrijkste, denk ik. Maar verder moeten wij niet zo ontzettend veel aanpassen, omdat je in het Rubbenshuis sowieso altijd een vast parcours moet volgen. Je kan dus jammer genoeg niet op je stappen terugkeren. Dus eigenlijk het enige... De enige maatregel die wij moeten implementeren is dat bezoekersaantal naar beneden halen.
Ja, en is dat dan veel dat je moet... Moet je veel mensen ontgoochelen eigenlijk per dag dan?
Ja, ik denk dat we net als andere musea een heel voorzichtige start nemen. 20 bezoekers per half uur. Dat zijn er 40 op een uurtje. Dat is beduidend minder dan gewoonlijk.
Ja, maar de mensen zijn wel afgekomen, hè? Het is niet zo dat er nu periodes zijn dat er niemand rondloopt in het museum.
Nee, de mensen zijn zeer zeker afgekomen. En er is natuurlijk wat pudeur en men verwacht ook wat ongemak. Maar langs de andere kant is het toch ook wel een beetje een luxe situatie. Want bezoekers hebben nu, alleszins vandaag, morgen, en ik zie dat de komende weken niet veranderen, het museum voor zich alleen. En dat is een unieke kans natuurlijk.
Ja, dat is geweldig, hè? Nu, wij van de pers hebben dat voorrecht wat vaker. Dus, maar voor mensen die inderdaad naar het museum gaan en alleen kunnen rondlopen in een zaal en de tijd kunnen nemen om een werk van dichtbij te bekijken, dat is een luxe.
Ja. Zeer zeker.
Ik mag niet vergeten je te feliciteren, Ben van Beneden. Want jullie hebben ook nog wat anders te vieren dan de opening van de deuren, de heropening van het Rubbenshuis. Want op 7 mei, het is een paar dagen geleden ondertussen, kregen jullie te horen dat het Rubbenshuis een belangrijke Europese prijs gewonnen heeft, namelijk de Europa Nostra Award. Wat voor prijs is dat eigenlijk?
Wel, het is een erfgoedprijs en wij hebben die prijs gewonnen in de categorie conservatie.
Conservatie, want ja, er is wat geconserveerd bij jullie de afgelopen paar jaar.
Inderdaad, de afgelopen jaren hebben we intensief gewerkt aan de conservatie van de tuinportiek en het tuinpaviljoen van het Rubenshuis. En dat zijn zeer twee belangrijke onderdelen, omdat ze behoren tot die onderdelen van Rubens' oorspronkelijke woning, door hem zelf ontworpen trouwens, die min of meer intact bewaard zijn gebleven.
Ja, dat is misschien een aspect van Rubens wat een aantal mensen niet kennen, hè, dat hij ook architect was.
Wel, dat is misschien een beetje een groot woord, Nicky. Rubens was alleszins beslagen in de architectuurtheorie. Hè. Zoals we allemaal weten was Rubens een beetje een geleerde, een homo universale. En hij had grote kennis op dat vlak. En langs de andere kant moeten we eerlijk bekennen dat hij vrij weinig heeft gebouwd. Hij had een heel exhaustieve bibliotheek op dat vlak. Mm-hmm. En zoals ik al zei, hij kende zijn architectuurklassiekers, maar hij heeft weinig gebouwd. En deze twee bouwsels, als ik ze zo mag noemen, zijn eigenlijk de enige overblijfselen van zijn activiteiten op dat gebied.
Ja, en die waren dringend aan renovatie toe, conservatie toe. In wat voor staat verkeerden die eigenlijk?
Och ja, het Rubenshuis is gerestaureerd, gereconstrueerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hè. Die restauratie duurde van 1937 tot 1946. Maar al in 1969 signaleerde een van mijn voorgangers, niemand minder dan Frans Baudouin, de problematiek van die beide monumenten. Dus het gaat echt zo ver terug. En wat we nu de laatste jaren merkten, in toenemende mate, jammer genoeg, waren vormverlies, afschilfering, het ontstaan van kleine breuken, barsten enzovoort. En dat alles ten gevolge van de blootstelling aan en infiltratie van vocht, hè, dus water, en dat in combinatie met vorst zorgde voor enorme schade.
Ja. Kan je dat voor mensen die nog niet in het Rubenshuis waren of zich dat niet goed kunnen herinneren, dat portiek en dat paviljoen, kan je dat nog eens proberen beschrijven?
Ja, zeker. Rubens kocht op een bepaald moment, 1610, een huis, een bestaand huis, dus een 16e eeuws huis. En dat heeft hij dan de daaropvolgende jaren, we vermoeden ongeveer van 1613, uitgebreid met een overkoepeld beeldenmuseumpje, een tempeltje eigenlijk. En dan een portiek in de vorm van een triomfboog. Een tuinpaviljoentje achter in de tuin dat als een soort van point de vue functioneert en dat door de centrale boog van die portiek te zien is, en dan een schildersatelier. Nou, die tuinportiek in de vorm van een triomfboog, die verbond dat oude bestaande huis met het nieuw gebouwde schildersatelier. En als dusdanig scheidde die portiek de binnenplaats van de tuin. En functioneert die portiek als een soort van poort, een doorgangspoort naar de tuin. Dus dat is een heel, heel prominent aanwezig gegeven. Als je het binnenhuis betreedt, dan word je werkelijk overrompeld door die monumentale triomfboog. En achter in de tuin zie je meteen dat tuinpaviljoentje. En dus die twee elementen zijn de enige oorspronkelijke delen van het huis die nog bestaan.
Ja, en nu in hun oorspronkelijke staat terug hersteld. Het portiek heeft wel nog een extraatje gekregen, maar dat was nodig om te beschermen tegen verdere aftakelingen?
Ja, dat was geen gemakkelijke keuze bij de voorbereidingen die zeer grondig zijn geweest. Ik denk aan bouwtechnisch onderzoek, bouwhistorisch onderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek. Ook zijn alle mogelijkheden van de restauratie eigenlijk afgewogen. Van aan het ene uiteinde, het ene extreme, de afbraak van de portiek en de wederopbouw ervan in een museum, tot helemaal niets doen en gewoon de natuur zijn gang laten gaan. Ja. Dan heb je over x jaar natuurlijk niets meer over. Dus daartussen hebben we diverse mogelijkheden afgetoetst en er is dus gekozen voor een heel voorzichtige, conserverende behandeling, maar in combinatie met een luifel in glas die de portiek beschermt tegen ja, precies die waterincijpeling, ja. Tegen regen, tegen wind, tegen de inwerking ook van zuren die in, jammer genoeg in ons regenwater zitten.
Ja, waarin zit die voorzichtige conservering? Want als ik kijk naar de renovatiewerken, dan ziet dat portiek er gewoon terug uit alsof het in zijn oorspronkelijke staat is hersteld.
Nou, niet helemaal. Jammer genoeg. Hè. Om te beginnen is de portiek zeer zacht gereinigd. Een droge reiniging, dus met zo min mogelijk water. En dan, wat er nog is gebeurd, is dat de visuele gebreken zijn gecorrigeerd. Mm-hmm. De loszittende delen zijn gehecht. Ja. Barsten en scheuren en dergelijke meer. Maar er is absoluut niet gekozen voor steenvervanging, precies omdat de portiek nagenoeg uit oorspronkelijke materialen bestaat. Mm-hmm. Dus geen cosmetische ingrepen. En in die zin moet ik je toch een beetje corrigeren, omdat natuurlijk al die dingen, en met name aan de sculptuur, die verloren zijn gegaan, ja, die blijven ook verloren. He, die zijn niet gereconstrueerd.
Nee. Geen botox dus voor het Rubenshuis, als ik het goed begrijp.
Nee.
Maar goed, iedereen is welkom terug bij jullie. Lopen de reservaties vlot ook? Zie je dat? Voor weken, maanden?
Er is inderdaad al voor weken gereserveerd. Voor maanden, dat durf ik niet te zeggen. Daarvoor heb ik de laatste stand van zaken niet. Maar ik vermoed en ik hoop ook dat het heel snel zal aantrekken.
Ja, want bij jullie moeten het ook wel hebben, Ben, van toeristen. Hè, die normaal gezien uit het buitenland ook in Antwerpen in grote getalen rondlopen. Maar die zullen misschien wel wegblijven.
Ja, het overgrote deel van onze bezoekers bestaat uit buitenlandse bezoekers. Ja. Dus dat zullen we moeten afwachten. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook de gelegenheid, denk ik, voor de Vlaming, de Belg, de Brusselaar, de Waal, om het Rubenshuis te bezoeken.
Gelijk heb je. Trouwens, nog één vraag voor ik je laat gaan, Ben. Hoe zit het met de uitbouw van het Rubenshuis? Waren daar ook geen plannen om toch een nieuw bouwelement toe te voegen?
Jazeker, die zijn in volle ontwikkeling. Daarover hoor je vast in de komende weken meer. Daarover gaan we dus
een goede cliffhanger.
Al te veel verklappen. Mm-hmm. Maar inderdaad, het gaat in de eerste plaats om een nieuwe front of house. Hè, dus het onthaal, zeg maar, van het museum. En natuurlijk ook een nieuw gebouw voor het Rubenianum, onze zusterinstelling. Maar nogmaals, daarover hoor je heel snel meer details.
Ja, en dan dacht ik, nu laat ik jou gaan, maar dan is er nog iets wat ik jou wil vragen. Ik was het bijna vergeten.
Ja?
De Vlaamse topstukkenlijst, die is ook uitgebreid met iets wat jullie ook aanbelangt.
Ja, zeer zeker. Als ik zo bouwd mag zijn om met de eigen collectie te beginnen. Er zijn twee tekeningen uit onze tekeningencollectie tot topstuk opgewaardeerd. Twee tekeningen van Rubens. De ene toont is eigenlijk een kopie van de Torso Belvedere. Dus een natekening van een beroemd antiek monument. En de andere tekening, een rood krijttekening, toont is eigenlijk een studie van een oude man. Prachtig, prachtig blad. Maar ik denk dat je vooral refereert, Niki, aan de dans naar de dood, of de dans van de dood van tekeningen van Rubens naar zijn grote voorganger Holbein. Mm-hmm. En dat boekje, Dat heel beroemde boekje, hè, de Dodendans, genoemd, dat bevindt zich in het museum Plantin Moretus in Antwerpen.
Ook in Antwerpen en niet zo heel erg ver van bij jullie. Ben van Beneden, ik onthoud dat ik jou over een paar weken terugbel als er nieuws is over dat nieuwe gebouw. Ik wens je heel veel plezier met de toeloop van de bezoekers in het Rubenshuis. Dank je wel om even wat toelichting te geven aan de lijn.
Graag gedaan.
Dag.
Dag.
I love the world, sometimes it loves me. The love of my life is humanity. The rich and the poor, the broken and whole, all come together, feeding the soul. Each one belongs at this feast. Drink to the pleasures and drink for the pains. Drink for the losses, drink to the gains. The humble, the twisted, the proud and the grand. The sinner, the sinned against. This is my stand. Each one belongs at this feast. Come and be at this table. Come and take what is mine to share with you. And if you're able, you must give what is thine to give forever. Living as one solid body. Drink for the sorrows and drink to the bliss. Drink to the raptures of Eros' first kiss. One strong true purpose, no thought of return. No rest or hope of rest, the visions still burn. Each one belongs at this feast. Come and be at this table. Sometimes it loves me. The love of my life is humanity.
Susan Vega en Carson's Last Supper. Ik moest even op zoek gaan op mijn papier waar het stond. Gudrun de Geit, je zei het net.
Dag,
al.
Dag, Nikki.
Je bent gisteren ook naar het museum geweest, maar je was er al eerder geweest. Dus, maar je bent een tweede keer gaan kijken om het nog allemaal fris in het hoofd te hebben en hier vandaag te kunnen praten over die tentoonstelling, over een tijdschrift wat aan zich al geen gemakkelijk gegeven is, hè? In Siva.
Ja, het tijdschrift heet Setaar, Zeven Kunsten. Het is verschenen tussen 1922 en 1928, dus 6 jaargangen lang, wat voor een avant-garde tijdschrift toch wel een hele poos is. Bijzonder is dat het een weekblad was, geen maandblad. Dus de makers wilden wel degelijk de vinger aan de pols houden van de kunstactualiteit.
Ja.
En zij hadden ook een doel. Zij wilden dat de kunst En daarmee bedoelde zij dan de abstracte kunst. Mm-hmm. En de principes van die abstracte kunst, namelijk kleur, ritme, beweging, dat die ingang zouden vinden in het dagelijkse leven. We spreken dus over de tijd na de Eerste Wereldoorlog. Ja, er was een crisis in de bouw, zoals er een crisis was overal. Mm. En architecten moesten daar ook gebruik van maken, van die crisis eigenlijk, om vernieuwing door te kunnen duwen. De zeven kunsten, dat was niet alleen architectuur, dat waren alle kunsten, maar ook de film die net opgang begon te maken. En waarvan de initiatiefnemers van het tijdschrift geloofden dat film samen met architectuur werkelijk de instrumenten waren om dat doel, hè, kunst, overal ingang te doen vinden.
Ja, en wie waren zij dan, de makers, de initiatiefnemers? Wie waren dat?
Dat zijn mensen die eigenlijk nu nog nauwelijks bekend zijn. De meest bekende is waarschijnlijk architect Victor Bourgeois. Dat is de man die verantwoordelijk is voor een hele wijk in Sint-Agatha-Berchem. Wie van Gent Brussel binnenrijdt.
Christophe Wegeman.
Ja, die passeert die wijk, maar kan die niet zien vanaf de Keizer Karellaan. Maar een beetje aan de rechterkant ligt er een cité moderne die door Victor Bourgeois is ontworpen. En die heel bekend is geworden in zijn tijd, internationaal gesproken. Mm-hmm. Want dat was ook belangrijk voor dat tijdschrift.
Dat internationale aspect.
Ja, ja. De internationale avant-gardes capteren en tijdschriften uitwisselen en artikels uitwisselen en elkaar op de hoogte houden enzovoort. Victor Bourgeois en zijn broer Pierre Bourgeois, een schrijver, dichter, kwamen allebei uit Charleroi, maar hadden gestudeerd aan de Kunstacademie van Brussel, waar zij ook in contact kwamen met anderen die ook mee zouden werken aan het tijdschrift. En dan heb ik het bijvoorbeeld over Pierre-Louis Flouquet. Heel dikwijls zijn het dubbele namen en ik vergis mij altijd in de voornamen.
Het is je volledig vergeven, Goedroen.
Iemand die een poosje geleden nog te zien was in tentoonstelling in museum met grafisch werk, schilder, is daarna nog heel belangrijk geworden als een uitgever. Ja, redigeerde eigenlijk vooral en verzorgde grafische vormgeving van een architectuurtijdschrift dat Batir zou heten, eind jaren 20, begin jaren 30. Maar dus hier heel geëngageerd, behoorde tot de kliek, zou voor die Cité Moderne ook glasramen gaan maken, die nog altijd te zien zijn trouwens. De wijk is een beetje in belabberde staat momenteel, maar er zou geld zijn vrijgemaakt om terug aan restauratie te beginnen. Anderen waren bijvoorbeeld Karel Maas, schilder, maar ook meubelmaker. Architect die er later bij betrokken werd, is Huib Hoste. Mm-hmm. Belangrijk geweest.
Toch een grote naam.
Ja, belangrijk geweest in Vlaanderen, in Brugge ook. Hij gold zo'n beetje, tezamen met Victor Bourgeois, als de belangrijkste en te presenteren, in het buitenland te presenteren, architecten op dat moment. Er zijn er nog vele anderen bijgekomen. En je zou kunnen zeggen, een spin in dat hele netwerk. Want hoe zijn ze op het idee gekomen? Waarom vonden ze het zo belangrijk om wat zij dan noemden zuivere beelding ingang te doen vinden in het dagelijkse leven? Wel, daar was iemand voorbij gekomen die overal zo'n beetje een spin in het web was. En dat is de Nederlander Theo van Doesburg. Die ook bij de Bauhaus-mensen in Duitsland stennis kwam maken. En waarvan in de reeks die ik heb mogen maken vorige zomer verteld wordt dat waar Theo van Doesburg verscheen, er altijd wel ruzie ook ontstond. En dat was eigenlijk in België niet anders. Hij heeft een lezing gegeven in Antwerpen en dan op 13 maart... Ik zal het nooit vergeten. 13 maart 1920. Kwam hij naar Brussel.
13 maart 2020 gaan we ook nooit vergeten.
Nee. Ja. En hij was niet tevreden met simultaanvertaling en is hij potverdorie maar zelf begonnen in het Frans. Mm. Daar is die term plastic puur gemunt, die de tijdschriftmakers ook hebben gebruikt. Ja. En dan is er ook een mug in het spel, een steekmug in de vorm van René Magritte. Want die hoorden eigenlijk een beetje tot dat klikje dat elkaar kende van de Academie van Brussel. Met Pierre Flouquet had hij zijn burgerdienst gedaan. Met Victor Savranx, nog iemand die heel intensief heeft meegedaan, werkte hij in een behangfabriek in Haren, niet zo ver van Brussel. En op een gegeven moment heeft hij trouwens samen met Savranx een manifest tegen Cettard geschreven.
En was hij niet mee opgezet?
En toen is hij de richting van het surrealisme ingegaan, want hij was ook als een abstract schilder begonnen.
Ja. Een spin, een mug, waar zijn de vrouwen?
Ja, het was een mannenclubje dus. Hè.
Op een aantal foto's in de catalogus staan te zien, wel vrouwen, maar dat is gewoon puur voor de... Ja.
Maar een van die vrouwen, denk ik, was mevrouw Lacroix van de behangfabriek, als ik me niet vergis. En een andere vrouw die zichtbaar werd, was een danseres, bekend onder de naam Akarova. En haar echtgenoot, Marcel-Louis Bonit, die maakte haar kostuums, die maakte de decors en zorgde ervoor dat ze eruit zag als een abstracte prinses.
Zij was een soort uithangbord, dus.
Ja.
Ja, voor de
beweging. Niet veel meer, voor de makers van het tijdschrift.
Ja, ja. En hoe groot was dat groepje dan, dat mannenclubje, met zo'n hoeveel waren ze ongeveer?
Dat wisselde in de tijd natuurlijk. Daar werden columns geschreven door bijvoorbeeld een zekere Géo Charles, een Franse dichter, die het vooral op de sport had gemunt. Want sport vonden die mannen van Cettard heel belangrijk. Het was ook een beetje de tijd. De muzikant van het clubje, Georges Monnier, had trouwens goud gewonnen op de Olympische Spelen in Antwerpen. Ja, je kijkt.
Wacht, want ik denk Olympische Spelen voor muziek.
De Olympische Spelen voor de kunsten. Mm-hmm. Ja, die werden toen uitgereikt. En Georges Monnier die had een stuk gemaakt, Jeu Olympique. En dat won goud in 1920 tijdens de zomerspelen. Ik kijk naar Christophe, die knikt van ja.
Nee, die wil dat best geloven. Ja. Als hij het zegt, dan durft hij niet anders.
Heel graag.
Maar het is toch wel een vreemd clubje met heel veel energie.
Ja, ze hadden
heel
een doel. Zij hadden een doel. En trouwens, de gebroeders Bourgeois en Flouquet, dat waren eigenlijk aanhangers van de Belgische Werkliedenpartij. En voor de bouw van die sociale woonwijk Cité Moderne is er ook hulp en steun vanuit de Socialistische Partij geweest. Wat zij niet wilden doen, was om dat echt te gaan etaleren. Zij wilden zich op dat vlak ideologisch een beetje neutraler opstellen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het grote... de tegenhanger, zou je kunnen zeggen, het overzicht dat in Antwerpen, tijdschrift dat in Antwerpen werd gemaakt door Joseph Peters en Michel Sefort, dat eerder een progressief Vlaams-nationalistische kaart trok.
Ja, ik lees hier ook inderdaad goed doen dat ze dat tijdschrift een missie had, dat ze een manifest hadden en een uitgeverij ook. Dus het was menes. Ze konden het allemaal zelf doen.
Want zo opent de tentoonstelling in het SIWA met een heel opvallende stand met heel hoekige letters gemaakt, zwart-wit. En daarop staat L'Équerre, de driehoek. En dat was, zo wordt in de catalogus geschreven, dat was eigenlijk de holding van het tijdschrift. Want het was een soort uitgeverij die ook boeken uitgaf van de verschillende medewerkers aan Cettard. En blijkbaar werd er in het tijdschrift ook reclame gemaakt voor behangpapier, voor allerlei dingen die via L'Équerre te verkrijgen waren.
Ja, ja. Wat ik mij nu wel afvraag, Goedoen, is hoe dat allemaal wordt tentoongesteld. Want ja, krijg je dan alleen een aantal pagina's uit die verschillende tijdschriften te zien? Is er wat duiding? Hoe wordt dat gepresenteerd?
Ja, er zijn natuurlijk pagina's te zien. Er zijn ook brieven te zien, bijvoorbeeld van Theo van Doesburg aan Victor Bourgeois, helemaal in het Frans geschreven, met die typische prachtige uitleidingen die je in het Frans dan hebt. Hè. Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer mes assurances. Die uitwisselingen. Maar verder is de tentoonstelling thematisch opgebouwd. En zie je bijvoorbeeld in het thema kleuren alle de prachtige affiches en schilderijen en meubelstukjes die volgens die principes, die kleurprincipes zijn gemaakt. Maar je hebt ook ritme, je hebt ook beweging, wat iets heel belangrijk was, want zij wilden vooral ook het stadsleven vormgeven, waren zeer gevoelig voor al die geluiden en die beelden die flaneurs opnemen. Maar zij beschouwden zich eigenlijk als een soort van actieve flaneurs. Dus de remsporen die auto's achterlaten, de olievlekken op het trottoir, de parfums van sinaasappels, van, je noemt het maar, restaurants enzovoort. Zij wouden dat eigenlijk ook graag een beetje zelf mee vormgeven. Dus vandaar ook bewegingen, de film natuurlijk ook, alhoewel film in het tijdschrift nooit echt goed van de grond is gekomen en de filmexperimenten van iemand als Charles de Keukelaere niet echt heel veel succes hadden op dat moment. Ja. Dus zo is de tentoonstelling opgebouwd. Eén voorbeeld, Marcel-Louis Bonnit, die maakt een compositie, abstracte compositie als schilderij en daarnaast zie je een foto van een interieur dat eigenlijk helemaal volgens dezelfde principes van compositie is opgebouwd.
Ja, mooi. En je zei net zelf actieve flaneurs, dat was voor hen bedoeld, maar je moet het zelf ook een beetje zijn als je gaat kijken naar de tentoonstelling. Het is een aanmoediging, denk ik ook, om naar buiten te gaan. Hè? En om die systeem modern te gaan opzoeken. Dus Christophe, volgende keer als je naar hier komt, sla eens af. Hè? Mm. En ga daar eens kijken.
Nee, het spreekt zeker tot de verbeelding. Maar het is ook wel een mentaliteit die daar wordt uitgedragen, die je eigenlijk altijd met je kunt meenemen. Als je bijvoorbeeld, zoals ik daarnet zei, in het openluchtmuseum van eender welke stad rondloopt, dan is het toch een fijne ingesteldheid om oog en oor te hebben voor bijvoorbeeld de geuren van sinaasappels en de remsporen. Of de, ja. Die vind ik heel goed.
Veel sinaasappels gaan we in Gent wel bijvoorbeeld of in Brussel niet meer kunnen opsnuiven.
Mooi, in de buurt van de vrijdagmarkt, pas op.
Maar een aantal gebouwen kan je natuurlijk wel gaan opzoeken, hè? Want er staan er nog wel wat. Interieurs, dat is wat
moeilijker. Het was een fantastische tijd om die gebouwen te gaan bekijken ook. We zijn de Cité Moderne gaan bezoeken en we werden aangesproken door mensen die daar woonden. Maar de interieurs natuurlijk hebben we niet kunnen zien. Maar ik denk dat er nog werk is aan de Cité Moderne om daar weer een aantrekkelijke omgeving van te maken. Ik hoop dat het gauw gebeurt. En nog één ding wat ik erbij wil zeggen. Ivan Strouwen, de man van architectuur in Beaux-Arts, die heeft ook meegewerkt aan deze tentoonstelling. En die heeft zijn doctoraat gemaakt over Victor Bourgeois. En dat zal gepubliceerd worden en voorgesteld worden in het CIVA in het najaar.
Ja, en volgende week is Ivan Strouwen te gast in Pompidou. Maar dan komt hij over iets helemaal anders praten.
Alles komt terug.
Alles komt terug. Alles is rond, zoals een cirkel. Het is een boek ook, hadden we nog niet gezegd.
Nee.
Een boek.
Een mooie uitgave
van CIVA. En een tentoonstelling die verlengd is tot 9 augustus in de buurt van Flagey. Goed, Roen?
Ja, in de buurt van Flagey.
Dank je wel.
Thank you. C'est moi qui suis sa petite, son anana, son anana, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme mon petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan qui kiffe, Satan qui kiffe, Satan qui moise. D'offre lui font les deux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux.
Josephine Baker met La Petite Tonkinoise. Even vergeten te zeggen daarnet, Goedroen, ik dacht ik ga het met jou oppikken omdat we het over architectuur hebben. Dat de architectuurbiennale van Venetië, die eigenlijk deze zomer had moeten plaatsvinden, op dit moment eigenlijk, dat die is helemaal opgeschoven naar volgend jaar, doorgeschoven.
Oké.
Okay. Oorspronkelijk hadden ze nog het idee van we doen het later op het seizoen, maar dat was niet haalbaar. En daardoor komt natuurlijk ook de kunstbiennale in het gedrang, die dan volgend jaar had moeten plaatsvinden, maar die gaat dan echt 2022. Ja.
Goed, dan kan de stad nog iets langer op adem komen.
Dat klopt, dat heb je goed gezien. Christophe Veekman. Jij hebt tijd genoeg gehad om op adem te komen. Je zat geboeid te luisteren ook.
Jazeker, ja.
Heel de tijd. Een boek gelezen van Jean-Paul Dubois.
Ja, dat klopt. Maar laten we misschien eerst even teruggaan in de tijd naar mijn eigen eerste twee boeken.
Oké. Okay.
In 1999 en 2001 verschenen. En die titels daarvan waren Alle mussen zullen sterven en iedereen kan het. Dus echt van die stellen.
Zegt hij met heel veel trots.
Ja, maar van die, dat is geen reclame, want die boeken zijn al lang niet meer verkrijgbaar. Dus daar gaat het niet over. Maar het waren van die stellige titels, weet je wel. Een boodschap aan de wereld. En ik kom daarop omdat in datzelfde rijtje toch ook wel de nieuwe titel van Jean-Paul Dubois, geboren in 1950 in Toulouse, past. En die titel luidt: de mensen leven niet allemaal op dezelfde manier. Dus deed mij een beetje daaraan denken. Het verschil is natuurlijk wel, Nicky. Die Jean-Paul Dubois heeft met zijn nieuwe boek De Prix Goncourt 2019 gewonnen. Dus ja.
Het is een minor detail, zoals we dat zouden
kijk,
zeggen.
Kijk, de vraag is: is het terecht? Hè? En we zullen eens kijken.
Maar ben je dan nog wel objectief?
Ja, wel, ik ben mijn eigen boek. Dat ben ik alweer vergeten.
Okay.
Ja, maar op een bepaald moment in het boek vertelt er iemand dat haar oom enkele jaren eerder, laat in zijn leven al, op een bepaald moment zijn familieleden om zich heen riep om hun het volgende mede te delen. Ik heb besloten dat ik Canada wil doorkruisen met mijn oude tractor, van de Stille tot de Atlantische Oceaan. 8000 kilometer met mijn oude John Deere, hoe lang het ook mag duren. En dat doet natuurlijk onvermijdelijk denken aan die David Lynch-film uit opnieuw 1999, The Straight Story. Dat gaat ook over een oude man die op zijn tractor van de ene Amerikaanse staat naar de andere
zalige
tuft.
Film.
Heel goede film, beetje ontypische Lynch-film, The Straight Story. Maar over titels gesproken, dat zou eigenlijk ook een goede omschrijving kunnen zijn van die nieuwe roman van Jean-Paul Dubois. Want hoewel het verhaal weliswaar op twee benen hinkt, kan je toch zeggen dat dit verhaal ook even rechtlijnig is als een streep die van A naar B wordt getrokken.
Waarover gaat het dan?
Wel, het speelt zich op twee manieren af. Ik zeg twee benen hinken. Wel, het zijn eigenlijk twee verhalen die door elkaar heen worden verteld. En het ene deel wordt verteld in de tegenwoordige tijd. Dat is de tijd die de ik-figuur Paul doorbrengt in de Bordeaux-gevangenis, zo heet die, van Montréal. Dat doet hij samen met 1357 andere gedetineerden, maar vooral toch met zijn celgenoot Patrick Horton. En die Patrick, dat is een volgetatoeëerde, van moord beschuldigde Hells Angel, die, zoals het Hells Angels betaamt natuurlijk, een enorme liefde koestert voor zijn Harley Davidson. Die leidt aan de vreemde afwijking dat hij zijn haar beschouwt als een volwaardig lichaamsdeel, zodat hij knippen ervaart als amputeren, die verder ook geen enkele schaamte kent wanneer zijn gevoeg in het geding is, maar Maar die voorts al met al, dat blijkt dan uit de loop van dat verhaal. Je zit een beetje argwanend en verward te kijken. Ik wilde mezelf deftig en beschaafd uitdrukken.
Ja, ja.
Wanneer het dus gaat over zijn stoelgang. Zo
nee, ik was afgeleid omdat je het had over dat hij het voelt dat hij zijn haar beschouwt als deel van zijn lichaam.
Ah, ja.
Ik zie dat ook bij jou eigenlijk voor een deel. Maar daarom was ik afgeleid,
ja,
het spijt mij.
Ja, nee. Nee, dat is dus een man, als zijn haar geknipt wordt, valt hij flauw. Ruig als hij mag zijn. Een man van anderhalve man groot, zoals het er apropos staat. Dus op bepaalde manieren toch ook een kleine jongen. En eigenlijk een goede gast, dat blijkt het te loop van het verhaal.
Vol tattoos, hè? Dat was hem.
Ja, maar ja, dat kan geen kwaad natuurlijk. En het andere deel, dat speelt zich af in de verleden tijd. En ja, bestaat uit herinneringen aan die levensweg van Paul, aan zijn levenspad, dat ertoe leidde dat hij op 4 november 2008, dat was de dag dat Barack Obama president werd in Amerika, zijn intrede deed in die Bordeaux-gevangenis ten gevolge van een daad die door Patrick Horton op een bepaald moment wordt, ja, lovend ontvangen eigenlijk. Hij drukt zichzelf als volgt uit. Zo op het oog had ik dat niet achter je gezocht. Dat heb je goed gedaan, zeker weten. Ik had hem vermoord. Maar meer krijgen we op dat moment nog niet over die daad te weten. Dat komt pas helemaal aan het eind van de roman.
En dat ga je nu ook niet verklappen.
Nee. Dat is een soort van pointe met alle details erop en eraan. Wat die Paul dan op zijn kerfstok heeft, dat hem in die gevangenis 2 jaar lang heeft doen belanden. Dus het is eigenlijk dat leven van Paul, het voorafgaande leven, dat een groot deel van dit boek uitmaakt. Bijvoorbeeld zijn 11 jaar durende huwelijk met een half-Indiaanse vliegtuigpilote. Heel gelukkig huwelijk, tot het geluk haar en dus indirect ook hem in de steek liet. Maar de mooiste passages vind ik degene die de ouderlijke geschiedenis van Paul uit de doeken doen, die zich niet afspelen in Canada, maar in Frankrijk. En met name het conflictueuze of de conflictueuze relatie tussen enerzijds vader Johannes Hansen, dat was een dominee van Deense komaf, die alsmaar vruchtelozer zijn uiterste best deed gedurende jaren van zijn leven om zelf te geloven wat hij ten aanzien van zijn kerkpubliek verkondigde. En anderzijds moeder Anna, een beeldschone, zeer aantrekkelijke filmliefhebster die haar echtgenoot midden jaren 70 zwaar te schande bracht door in het door haar beheerde dorpsbioscoopje zowaar de pornoprent Deep Throat te programmeren. Dus ja, je begrijpt hoe conflictueus die relatie was. Maar de beschrijving daarvan is echt wel prachtig en met veel mededogen voor de beide partijen. Nu, het zal geen verrassing zijn als je dit hoort, dat huwelijk mondt uit in een echtscheiding, waarop onder meer Paul het moet meemaken dat zijn vader niet alleen zijn geloof heeft verloren, niet alleen zijn vrouw heeft verloren, maar het op de koop toe sneu genoeg niet winnen kan van zijn pas verworven desastreuze goklust. Ja. Dus je merkt het inderdaad. De mensen, nee, ze leven niet allemaal op dezelfde manier.
Dus die titel zit goed.
Zit goed, het is verre van zijn. Het is een prachtige illustratie van die stelling. En het is ook een goed geschreven, soms aangrijpend, soms ook best geestig verhaal dat Jean-Paul Dubois met deze roman aflevert. En ja, soms is dat gewoon genoeg, natuurlijk. Hè. Is dat nu ook genoeg om de Prix Goncourt te winnen? Ja, blijkbaar wel.
De jury vond van wel.
Ja, maar is dit nu ook genoeg, Nikki? Voor rode botjes?
Ik weet het niet, ik heb nog niet gekeken.
Dat nu ook weer niet. Thank you.
Plots was het gedaan. Stacy, Casper van de Velde en Hendrik Lazure. Christophe Fekeman, ik ben vergeten te zeggen dat de mensen lezen niet allemaal op dezelfde manier van Jean-Paul Dubois. Uit is bij de Aardbergsprijs, ja. Dat is niet onbelangrijk om dat toch even mee te geven. Maar je had het net over een leuk initiatief van het Letterenhuis in Antwerpen.
Ja, dat klopt. Ik dacht eraan. Wel, Goedroen had het er net over het jaartal 1920, vandaar dat ik eraan dacht. Op letterenhuis.be staat al een paar weken lang elke week opnieuw een essay, geschreven door telkens een andere Vlaamse auteur. Door mij bijvoorbeeld, of de Annelies Verbeke, Anneleen van Offel, ga zo maar door, over telkens weer een andere Vlaamse auteur die 100 jaar geleden, in 1920, geboren is. Vaak dus vergeten namen. Eén vrouw zit daarbij, dat is de dochter van Felix Timmermans. Maar ik heb het bijvoorbeeld gehad over Pliet van Lishout, Aster Berkhof, Hubert Lampau, Ben Kami, Frans van Niesacker. Het zijn ja, vaak toch nog... Ja, min of meer klinkende namen. Hangt er vanaf hoe goed je thuis bent natuurlijk in de Vlaamse literatuur. Maar dat zijn nog eens een beetje kloekere stukken. Long read, zoals dat heet. En ik heb er toch al echt van genoten van sommige van die dingen.
Ja, dat is een zeer goede tip. Ja. Ik ga eens kijken. Dankjewel, Christophe Heekman. Dankjewel, Goedroen de Geiter. Morgen gaan we naar M. Leuven. Enfin, ik was ik dus al, maar we gaan het erover hebben. Want daar loopt de nieuwe tentoonstelling Rodin, Meunier en Minne. Het is een heel mooi aangrijpende tentoonstelling. Die eigenlijk ook over vandaag gaat, hoe gek het ook mag klinken. En ik praat ook met Ewout Kieft, die een roman geschreven heeft, De Onvolmaakte. En dat is dan eigenlijk een science-fiction roman. Maar die gaat ook over vandaag. Enfin, morgen allemaal tussen 5 en 6 in Pompidou.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.